Gerard, Femke hier. Je hebt een goed idee. Heb je zin om met mij een verpleegkundige podcast op te nemen?
Supergoed idee. Maar dan wel leuk, hè? Gaan we doen.
Dit zijn verpleegkundigen uit het Medisch Centrum Leeuwarden. Gerard Dijkstra en Femke Rinsma met Verpleegkundig Café, de podcast.
Nou, Femke.
Ja, Gerard.
Onze eigen eerste podcastaflevering.
Het is zover.
Met zo'n grote microfoon.
Ja, beetje onwennig nog.
Wel een beetje, hè?
Ja, maar ik ben echt zo blij dat we dit mogen doen.
Super spannend, maar ook echt superleuk.
Wij mogen mooie verhalen delen. Vertellen, met mensen praten.
Ja, want vertel eens even, waarom eigenlijk deze podcast? Waarom willen wij dit doen?
We willen gewoon positieve verhalen delen. Maar ook verpleegkundigen weer trots maken op het mooie vak wat wij hebben. En vooral positiviteit. Er is zoveel mooie dingen wat wij beleven in ons vak. En het is toch mooi om
ons vak vieren. We willen ons vak vieren.
Dank je. Ja.
Daarom, dat vind ik wel heel erg leuk eigenlijk, bubbelen wij elke aflevering aan het eind even. Ploppen wij, waar vieren wij op? Waar proosten we op?
Ja, dat hebben we afgesproken, hè?
Zin in. Hey, en vandaag is het thema de eerste keer. Ja. Onze allereerste podcast. Hey, en we gaan de gasten zometeen introduceren. Gaan we vragen naar hun eerste keer. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wil jij ook een eerste keer met ons delen?
Ja, het wordt nu wel een beetje dubbelzinnig, hè? De eerste podcast, de eerste keer. In aanloop van deze podcastopnames ben ik natuurlijk ook bezig geweest met mijn eerste keer. En die wil ik zeker met jou delen.
Ja, want we hebben ontzettend veel eerste keren. Als verpleegkundige, hoe vaak wel niet dingen voor het eerst zijn, spannend zijn. Hoe gaan we daarmee om? Gaan we het straks over hebben. Maar eerst even naar, jij wil wel iets delen.
Ja, ik was in opleiding tot verpleegkundige. Jong meisje, denk ik, toen nog, 17. En dat was de eerste keer dat ik iemand bloot zag.
Oh ja.
In mijn professie als verpleegkundige.
Ja, ja.
En
hoe was dat?
Nou, dat vond ik heel lastig eigenlijk.
Ja.
Want ik moest mijn werk, zeg maar, doen. Of ik moest die patiënt verzorgen.
Ja.
Maar ik zag diegene ook bloot. En ik vond dat heel moeilijk. Want ik dacht van, ik ben hier bezig met, en ik wil iemand comfortabel maken. Of het comfortabel dat hij zich blootgeeft aan mij.
Yeah, yeah.
Maar ik voelde mezelf ook niet helemaal comfortabel. Want ik kan daar niet te veel naar kijken en daar niet. Maar ik moet ook nog normaal doen. Nou, dat is lastig.
Er ging een heleboel in het hoofd voorbij. Ik kwam voorbij.
Klopt. Ik vond het, en ik ben ook niet zo opgegroeid om, loop me naakt door het huis. En, dus ik vond dat, daar moest ik echt aan wennen. Ja. En ik kan me gewoon ook nog wel herinneren hoe diegene eruit ziet.
Oh ja.
Nu heb ik het niet meer. Dat wil ik ook echt wel vertellen.
Ik zou zeggen, hoe ging zoiets? Hoe heb je dit ervaren dan? Was het goed? Of was het...
Nou, wel wat ongemakkelijk.
Mm-hmm.
Ja, ongemakkelijk ook deels bij mezelf. Maar nu heb ik dat dus niet. Want nu zie ik dagelijks mensen bloot en is dat gewoon normaal. En dan zie ik soms niet eens met het verschil of iemand kleren aan heeft of nou naakt is of niet. Maar omdat iemand zo intiem bij mij is, vond ik dat moeilijk.
En kan je nog herinneren of dat ook snel went?
Ja, dat went best snel.
Ja, want ik herken wat je zegt. Toen ik voor het eerst iemand mocht wassen, dat ik echt zoiets, waar kijk je? En
wat zeg je?
Maar toch, die dag daarna en die dag daarna, na 3 dagen, het was de normaalste zaak van de wereld eigenlijk. Hè? Zo ervaarde ik dat toen. Maar goed, ik was natuurlijk ook iets ouder toen ik begonnen ben.
Ja.
Want ik ben toen ik 28 was in de zorg gerold. Zal ik iets over mijn eerste keer delen?
Ja.
Ja? Ik vond het eigenlijk wel heel bijzonder dat ik hier in het Medisch Centrum Leeuwarden zat. Of kwam. En mijn witte pak ophaalde. Met het blauwe logotje MCL. En ik keek mezelf eens even in de spiegel. En ik denk, in het witte pak voor het eerst.
Daar sta je.
Ja, ik was echt trots. Echt trots. En ik wist natuurlijk helemaal nog geen klinische ervaring in het ziekenhuis. Het was echt heel spannend, maar ook, ik was echt excited. Ik had er echt heel veel zin in. En het was ook niet niks om hier. Ik kwam niet zomaar in het ziekenhuis ook. Want ik ben op mijn 28e, als zijinstromer eigenlijk, begonnen in de zorg. Heb de HBOV in deeltijd gestudeerd. Dus werken leren. En begon in de gehandicaptenzorg, ouderzorg. revalidatiezorg. En toen dacht ik, ja, maar ik wil dat ziekenhuis in. En dat was best wel even een hobbel om daar te komen. Dus daar strijd ik ook voor. We moeten makkelijker in de zorg komen. Maar toen ik eenmaal dat witte pak aan had, ja, ik was gewoon trots.
En omdat het de aanloop er naartoe moeilijker was, zeg maar, extra trots ook?
Ja, maar ook wel, ik kom uit een commerciële wereld, dus ik ben anders opgeleid. Ja. En het was voor mij ook een hele bewuste keuze om de zorg in te gaan, omdat ik gewoon iets zinvols met mijn leven wou doen. En in de commercie had ik toch het gevoel dat ik lucht aan het verplaatsen was. En aan het eind van de rit de balans opmaakte. En wat heb ik nou eigenlijk gedaan? De bullshit job, zeg maar. En dat heb ik hier absoluut niet. Ik zit echt super op mijn plek in het MCL als verpleegkundige. Ik geniet elke dag van dit vak. En dat mogen wij hier vieren in deze podcast.
Mooi. Betekenisvol zijn, hè?
Betekenisvol zijn, ja. We gaan mooie verhalen delen. Elke aflevering hebben wij één of twee hele bijzondere gasten. Volgende aflevering.
Ja, we hebben Erben Wennemars volgende week. Ik vind het zo spannend.
Zo echt, hè?
Maar we hebben inderdaad, we hebben artsen, we hebben verpleegkundigen.
Verpleegkundige specialist.
We hebben van alles.
Een patiënt.
We hebben iedereen zo gevonden.
Zo leuk.
Ja.
We gaan mooie gesprekken tegemoet. Gewoon mooie verhalen delen. We gaan het vak vieren. We gaan eerlijke, echte verhalen delen. Vind ik wel belangrijk. Positief, maar ook wel echt. Wie is nou die persoon achter dat witte pak, achter dat blauwe pak? Mm-hmm.
Ja, ja, en ook wel inspireren, vind ik ook belangrijk. En dat mensen zeggen, ja, dat je trots voelt, toch?
En leuk. Dat moet een beetje leuk zijn. Ja, en trots.
Ja,
zeker.
Je bent heel trots.
Ja, ja, daarom doen we dit.
Ja, we hebben min of meer een expert natuurlijk. Want ja, ik ben eigenlijk gewoon wel heel erg benieuwd zo'n eerste keer.
Ja.
Ja, die is mij gewoon ook bijgebleven. En eigenlijk al mijn eerste keren zijn me bijgebleven. Ja, wat gebeurt er dan precies? En hoe kan dat nou dat ik dat nu nog weet?
Ja.
Maar ook wel benieuwd van, als het nou niet goed gaat, ik heb ook wel minder goede eerste keren, en ik denk dat heel veel mensen die ook hebben. Mm. Ja, wat kunnen we daar nou aan doen? Dus dan ben ik wel benieuwd wat hij daarover gaat zeggen. Want het is natuurlijk een man.
Het is Wouter, hè? GZ-psycholoog. Ja. We gaan hem zo voorstellen. Die komt er wat over delen.
Ja.
En heel leuk, we hebben hier een spoedeisende Jane. Die gaat zometeen ook haar eerste keer of een eerste keer delen.
Ja.
Zij maakt natuurlijk van alles mee op de spoed. Hoe gaan ze daarmee om?
Ja.
We gaan het ze vragen.
Zeker.
Zullen we ze erbij halen?
Heel graag.
Hier komen ze. Nou, welkom. Daar zitten jullie. Grote microfoon voor je neus. Hoe is dat?
Ja, hoi. Gefeliciteerd met jullie eerste podcast.
Ja, dankjewel, Jane. Ja. Het is een feestje. Hey, ik mag jullie even voorstellen. Jane, jij zit naast mij. Jij bent 27 jaar.
Klopt.
Jij werkt nu 3,5 jaar op de spoedeisende hulp als spoedeisende hulpverpleegkundige.
Ja, klopt, hier in het MCL.
Sinds 2 jaar ben jij daarvoor gediplomeerd. Daarvoor heb jij een HBO gehaald in 2019. Toen dus de stap gemaakt naar de spoedeisende hulp. Jij woont in Dokkum.
In het mooie Dokkum.
Als echte Friesin.
Als echte Friesin, inderdaad.
En we doen de podcast, houden mooi in het Nederlands.
Ja, dus sorry voor mijn accent zo nu en dan. Dat is alvast wel Friesismus.
Ik vind het prachtig. Nu al. En jij wordt blij van vrienden, gezelligheid en je werk met een smiley.
Ja.
Daarom hebben we jou gevraagd, willen we zometeen alles van horen. Aan de rechterkant zit voor mij Wouter van der Veen.
Hallo.
Hi. Jij bent 39 jaar. Jij bent al 9 jaar werkzaam als GZ-psycholoog.
Ja, klopt.
Nu 3 jaar in het Medisch Centrum Leeuwarden.
Yes.
In de tak medische psychologie. Jij woont in Leeuwarden hier.
Ja.
Jij bent getrouwd met Jeldau, die ook psycholoog is, hoorden we net.
Heel gezellig.
Op de opleiding ontmoet. Dus jullie hebben vast diepzinnige gesprekken thuis, denk ik.
Zeker weten.
En jullie hebben 3 kinderen van 10, 8 en 5 jaar. Hey, en jij mag graag hardlopen, gaf je aan.
Ja.
En dit weekend heb jij een primeur. Want jij gaat voor de eerste keer...
Een marathon lopen.
Een marathon lopen.
Ja.
Waarom in hemelsnaam?
Goeie vraag. Ja. Heb ik me ook veelvuldig afgevraagd de afgelopen maanden. Ja. Bucketlist dingetje.
Bucketlist dingetje. Heb je veel dingen op je bucketlist staan?
Nee, valt eigenlijk best wel mee. Maar dit was wel eentje die, waarvan ik vond dat ik dat toch een keer geprobeerd moest hebben. Dus dat wordt de eerste keer.
En deze eerste keer heb je dus wel goed voorbereid, of niet?
Ik heb naar mijn idee een redelijke voorbereiding.
Oké, niet een sprong in het diepe dus?
Het is geen sprong in het diepe, nee. Nee, ik heb meerdere halve marathons gelopen. Maar dat is toch net wel anders dan een hele.
Dat is de helft, hè? Ja, dat is...
Andere koek.
Andere koek.
Nou, heel veel succes daarmee in ieder geval. Jane, wij zijn eigenlijk wel benieuwd. Wil jij ook een eerste keer met ons delen? Ja, die jou is bijgebleven.
Ja, zeker. Jullie hebben mij gevraagd om mee te doen aan jullie podcast. En aan deze aflevering voor dan de eerste keer. En toen ben ik even gaan nadenken. Want ja, ik ben natuurlijk spoedeisende hulpverpleegkundige. En ik vind dat beroep echt helemaal geweldig. En toen dacht ik, ja, dan wil ik graag ook iets vertellen vanuit nou, dat uit mijn vak, zeg maar. En ik ben dus inderdaad 2 jaar geleden afgestudeerd als spoedeisende hulpverpleegkundige. Mijn diploma behaald. En ik was op een dag aan het werk. Het was overdag. Ik weet niet precies meer wat voor dienst. En toen ging de telefoon van onze regieverpleegkundige met de melding dat er een heel slecht ziek kind aankwam. We hadden een minuut om ons voor te bereiden, want de ambulance was vlakbij. Mm-hmm. En toen ben ik alvast naar onze acute kinderkamer gelopen om alvast dingen te gaan voorbereiden. Want de machine moet dan omgebouwd worden en al dat soort dingen.
Ja, want neem ons even mee. Hè. Jullie werden dus gebeld. Ja. En jullie hebben dus een speciale kamer waar zieke kinderen opgenomen worden?
Ja, bij ons op de spoedeisende hulp hebben we 4 acute kamers.
Ja.
Waarvoor eentje ook echt ingericht is voor acuut zieke kinderen. Dus dat was ook waar deze opvang dan ging plaatsvinden, zeg maar. Ja. Maar ja, er moet nog steeds dan wel dingen worden klaargelegd. Je hebt zo weinig tijd.
Ja.
Dus ik liep daarnaartoe met het idee van ik ga mijn collega's vast helpen met voorbereiden. En toen kreeg ik de vraag, Jane, wie wil je er nog meer bij? En toen dacht ik, oh, dit ga ik dus doen.
Ja.
Dit wordt de eerste keer dat ik een acuut, heel ziek kind ga opvangen. En dat was het was heftig. Het was super interessant. En ik denk dat Wouter ons straks van alles gaat vertellen wat er dan
gebeurt.
Gebeurt hier. Maar ik heb denk ik bijna alle emoties gevoeld die er bijna bestaan, die opvang.
Ja, want neem ons eens even mee. Hè? De details is lastig natuurlijk qua privacy. Maar wat gebeurde daar? Hè? Die ambu komt binnen, dat kindje komt binnen. Wat gebeurde er in jou?
We hadden een minuut voorbereidingstijd. En dan proberen we heel snel bij ons op de spoedeisende hulp ook om wij noemen dat rollen te verdelen. Dus wie gaat precies wat doen, dat is heel belangrijk. Mijn taak was echt aan het bed, bij het kind, zo goed mogelijk aansluiten. En ook gewoon samen met een dokter heel methodisch het kind bij langs gaan. Van wat is hier nou precies aan de hand? En wat moet er gebeuren? Wat kunnen we doen?
Ja.
En dus dat spreek je dan af. Nou, het kind kwam binnen en het ademde nog zelf. Daar waren we heel blij mee, want dat wisten we van tevoren niet.
Mm.
En dus dat gaf ons meer tijd. Dus dan konden we steeds meer dingen inzetten aan onderzoek zoals foto's, labonderzoek, al dat soort dingen. En ik ben super trots op hoe de setting hoe dat toen gegaan is. Ik ben super trots op het team met wat ik op de spoedeisende hulp sta.
Ja.
Hoe we die opvang hebben gedaan. Maar ja, ik was ook Jane, niet zo heel lang nog verpleegkundige, net afgestudeerd spoedeisende hulpverpleegkundige.
Ja, ja.
En als je, ik denk, mij persoonlijk de keuze had gesteld, wil je dit vandaag doen? Dan was ik gillend weggerend.
Ja, ja.
Daar was ik ook wel benieuwd naar. Want als ze mij die vraag zouden stellen, dan denk ik van, oh nee, vandaag nog niet. Misschien later, nu even niet.
Ja, en dat,
heb je dat gehad, gevoel?
Nou, wat ik toen wel heel erg, echt heel bewust ook wel besefte. En met name, ik denk ook, want toen, dan heb je natuurlijk niet zo heel veel tijd. Maar na de tijd met name, dat je zoveel emoties tegelijk meemaakt. Dus inderdaad, ik als persoonlijk 26-jarige wilde er helemaal niet staan. En ik stond er ook echt wel met een steen in mijn maag, zeg maar. En ik was misschien wel een beetje misselijk. Omdat je toch wel je voorbereidt op iets heel heftigs. Maar ik was ook wel weer trots op ons handelen. Op wat we allemaal kunnen. Uiteindelijk het kindje heeft het overleefd. Wij hebben dat als team fantastisch gedaan. Ja, en dan ben ik ook echt wel trots als zorgprofessional op mijn werk en wat ik mag doen en wat we hebben kunnen betekenen voor dat kind, voor de ouders, voor de familie. Dus dat gaat dan eigenlijk allemaal tegelijk door je heen. Mm.
Ja, dus de casus is heel heftig, hè, wat jij meemaakt voor jouw eerste keer. Maar de uitkomst was wel positief, want het kind heeft het gehaald.
Ja, klopt.
Dus dat is een heftige casus, maar wel succesvol. Dus je hebt eigenlijk een goede eerste keer beleefd al.
Ja, ja. Okay. Maar wel heel heftig en het had ook wel een andere uitkomst kunnen hebben.
Zeker.
En natuurlijk bij ons op de spoedeisende hulp komen ze binnen en dan gaan ze vaak verder het ziekenhuis in. En dat was ook zo met dit kind. Mm-hmm. Dus uiteindelijk nog naar Groningen gegaan. Maar dus dan is het ook lastig om te weten van wat nou de uitkomst is, zeg maar. Maar ik probeer dan altijd wel om dat stukje los van op onze spoedeisende hulp los te zien van wat kunnen wij hier doen. En als ik dan een goed gevoel bij heb, dat ik alles heb kunnen doen wat ik wilde doen, ja, dan kan ik er wel een goed gevoel over terugkijken, om het zo maar te zeggen.
Ben je trots hoe je het hebt aangepakt?
Ik ben daar wel heel trots op, ja. Ja.
Echt dat je dat mag zijn, heel mooi.
Nou, dankjewel.
Zullen we eens even naar de andere kant van de tafel? Want we hebben inderdaad gehoord, dit was een hele spannende ervaring voor Jane. Uiteindelijk is het dus positief uitgepakt. Wat gebeurt er nou eigenlijk in je brein, in je lichaam, als je iets voor het eerst doet?
Ik denk een hele hoop. Wat we Jane natuurlijk hoorden zeggen was dat je wordt geconfronteerd met een bepaalde situatie. En in die situatie vormen zich altijd bepaalde gedachten over wat je dan te wachten staat. Ja. Dus het riep van alles op. En die gedachten zijn ontzettend bepalend in wat we vervolgens voelen. Je vertelde net Jane over dat het kindje nog ademde toen het aankwam op de spoed. Dat je dat van tevoren niet wist en dat het eigenlijk een soort opluchting was. En dus ja, je had je in gedachten voorbereid op ook een andere situatie.
Ja, dat klopt. Ja.
Dat beeld in een hoofd van een kind dat dan misschien niet ademend op de spoed aankomt. Ja, dat vraagt een andere aanpak, maar roept dus ook bij jezelf wat op als het gaat over spanning. Wat ik ook mooi vond om te horen was hoe je vertelde hoe die spanning zich eigenlijk in je lijf openbaarde. Dus dat je merkte dat je een knoop in je maag had. En dat is ook eigenlijk een heel logische lichamelijke reactie op die spannende situatie. Dat lichaam bereidt zich voor op actie. Dus vaak zie je dat de hartslag wat omhoog gaat. Dat we sneller en oppervlakkiger gaan ademhalen. Alles om dat lichaam klaar te maken voor de actie die moet gaan gebeuren.
Je was ook echt misselijk, hè? Zei je.
Ja, ik denk wel dat ik echt wel een beetje misselijk was. Ja. Ja. Ja.
We hadden het net ook wel een beetje, hè? Eerste podcast. Ja. Toch nog even naar de toilet van tevoren.
We hebben niks gegeten, echt. Ik dacht, dat past er niet meer in. Nee. Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het ook wel, dit ook wel spannend, hoor. Ja. Ja. Dat is weer anders.
Nee, je ziet dan ook dat, wat ik net omschreef, hè, dus dat die ademhaling omhoog gaat en de hartslag gaat omhoog. Maar de spijsvertering gaat wat naar beneden. Want dat is een proces wat eigenlijk best wel energie vraagt in het lijf, maar niet iets wat op dat moment moet gebeuren.
Die per se nodig is.
Precies. Ja. Dus het zit eigenlijk best vernuftig in elkaar, zou je kunnen zeggen. Ja, dat lijf.
Als iemand nou een minder goede ervaring heeft. Femke, jij vertelde, hey, je had ook wel minder goede ervaringen gehad.
Ja.
Wat deed dat met jou in je hoofd en in je lijf?
Nou, op dat moment voelde ik me ook gewoon heel naar. Maar ik ben ook wel gaan twijfelen. Heb ik het wel goed gedaan? Heb ik bijvoorbeeld bepaalde aandacht aan een patiënt gegeven wat op dat moment niet gepast had, dat iemand het gevoel had dat hij dit bij mij kon doen? Dus dat gaat over een bepaald gedrag. Ja. Wat een patiënt bij mij heeft gedaan, waar ik dus minder...
Waar je onzeker van werd.
Ja.
Ja.
En waar ik dus soms vermijdend ben. Dus ik ging dingen ontwijken.
Mm.
Maar ook dus die twijfel bij mezelf, dat ik denk van, ja, heb ik het goed gedaan? Ja.
Dus dat is eigenlijk de vraag, hè? Wat gebeurt er als je dus een minder goede ervaring hebt, zoals Femke nu schetst?
Ja, ik denk in eigenlijk wat Jane ook zei, hè, dus dat je als de ervaring geweest is, je uiteindelijk gaat evalueren wat is er nou gebeurd. Mm. En dat die dan inderdaad, heel plat gezegd, twee kanten op kan vallen.
Ja.
Of het gaat goed, of niet goed. En dat op het moment dat je niet een goede ervaring hebt, maar ook als je wel een goede ervaring hebt, ja, we noemen dat conditioneren. En dus het is eigenlijk een vorm van operante conditionering. Als iets goed gaat, ben je geneigd om dat vaker te gaan doen. Als iets niet goed gaat, dan ben je geneigd om dat minder vaak te gaan doen. Dus om dingen te gaan vermijden.
En hoe kun je dat dus dan doorbreken? Je hebt er natuurlijk meerdere mensen die denken van, nou, ik ga het niet meer doen.
Ja. Ik denk dat het in elk geval heel belangrijk is om het met elkaar te bespreken. We zijn natuurlijk als mensen best wel heel erg goed in nadenken over dingen. Dus we gaan dat in eerste instantie eens bij onszelf evalueren. Heb ik het dan goed gedaan? Had ik het anders moeten doen? En op het moment dat je het bij jezelf houdt, is het lastig toetsen of je het nou wel of niet goed gedaan hebt.
Dus ik moet met iemand gaan praten dan?
En dat is altijd een goed idee. Om dan die ideeën die je over jezelf hebt gevormd, om dat dus te toetsen bij een collega. Goh, klopt het? Dit is er voorgevallen. Heb jij dit wel eens meegemaakt? Hoe is dat toen bij jou gegaan? Hoe kijk jij ernaar dat dit gegaan is? Om dus die ideeën die dan bij jezelf zijn opgekomen, is te toetsen aan een ander. En om dat gevoel te kunnen delen wat je daaraan over hebt gehouden.
Ja.
Heb jij dat toen ook gedaan, Jane? Toen je uiteindelijk, de casus was rond, hè, de vervolgstappen waren gedaan en dan sta je daar. Hoe is het toen gegaan?
Het was een beetje een gekke overlap. Een deel van het team met wie ik de opvang deed uiteindelijk is afgelost. Dus we hadden een beetje een wisseling van de wacht.
Oh ja.
Maar we hebben met het hele team doen we eigenlijk altijd bespoedeisendeel bij heftige casussen doen we een evaluatie. En dan gaan we gewoon bij langs en dan mag iedereen zeggen wat hij of zij ervan vindt. Wat hem dwars zit, wat iemand juist heel goed vond gaan. En dat wordt allemaal juist wel echt besproken. En ik denk dat dat heel goed is.
Ja, mooi.
En vaak worden bij ons wordt dan ook mensen nog gebeld bij heftige casussen thuis. Bijvoorbeeld een paar dagen later van, hey, hoe gaat het nu met je? We horen dat je een heftige casus hebt gehad. Zo noemen wij dat dan. En ik denk dat dat super belangrijk is. Maar ik merk toch wel dat de verpleegkundige waar je toch echt hetzelfde werk doet, die snap je met wie je die opvang hebt gedaan, daar praat je toch het fijnst mee. Die hebben hetzelfde meegemaakt.
Ja, die voelen dat dan
die
ook.
Die voelen dat dan ook, ja.
Erkenning. Ja. Hey, ik ben dan eigenlijk wel benieuwd, want we hebben het hier over vrij grote zaken. Maar ik zou het wel over alledaagse dingen willen hebben. Die je tegenkomt als verpleegkundige, maar ook als zorgmedewerker, als medewerker. Kunnen wij het voorbeeld even gebruiken van Monique?
Heel goed idee. We gaan even naar Monique toe.
Oei, dit is best wel een beetje moeilijk. Want wat nou in me opkomt, ja, ik moet eigenlijk gelijk denken aan een infuus, een naaldje prikken. Ik weet dat ik het best wel spannend vond, omdat ik bang was dat ik niet goed zou prikken. Dus je bouwt jezelf al een beetje spanning op, wat eigenlijk juist net niet moet. Het lukte ook niet volgens mij. En ik deed wel heel veel venapuncties, maar een naaldje inbrengen vind ik toch anders dan een venapunctie. Dus wat ik toen gedaan heb en wat ik toch wel steeds, dat het me niet lukte, toen heb ik een ochtend meegelopen op de verkoever. Om daar, of op de holding, ik zeg het niet goed, op de holding om gewoon infuusjes daar te zetten, wat naaldjes te zetten. En dan krijg je wat meer vaardigheid en dan ben je in alle rust. En dat ging beter als dat je gewoon op zaal bij een patiënt tussen de bedrijven door even een naaldje moet prikken om te oefenen. Dat werkt niet vaak.
Ja, dat was Monique dus. Zij is echt al een ervaren verpleegkundige. En zij weet dus haar eerste keer nog. Zij zegt dus dat dit is 10 jaar geleden. Het is een voorbeeld infuus prikken. Nou, wat iedereen natuurlijk in het ziekenhuis een keer tegenkomt.
Ja.
Dus dat vond ik psychologen niet hoor.
Jij prikt geen infuus?
Nee, wij prikken geen infuus.
Oh nee, dat is ook zo. Jammer.
Als verpleegkundige, hè?
Als verpleegkundige.
Ja, iedere verpleegkundige hier in het MCL die ontkomt er niet aan eigenlijk.
Nee, je komt het wel tegen inderdaad.
Nou, de vraag is natuurlijk, hè, ze geeft aan dat het is spannend. Het is een kleine handeling. Was een goede ervaring, maar wel ergens spanning. Zij heeft ook op de holding gelopen om dat meer ervaring te worden. Maar de vraag is eigenlijk, herkennen wij dit? Nou, ik zag ons alle drie knikken. Jij zegt
ik ook,
geen...
Ik zag jullie alle drie knikken. Ja,
je kunt je inleven in ieder geval.
Ja. Ik weet het ook nog precies. Ja.
Ja.
Kan jij eens iets delen erover?
Dat voor mij was heel handig. Want ik liep buiten in een stage in het buitenland.
Ja.
En deze man verstond mij niet.
Oh nee.
Dus ik kon heel keurig vertellen dat het de eerste keer was. Maar hij had geen idee. Maar hij zat goed. En toen hij daar na de tijd achter kwam, vond hij het niet zo leuk.
Nee, want dat is een beetje de vraag. En benoem je nou of het je eerste keer is of niet?
Ja.
De hamvraag. Dan kijken we toch alle drie weer even naar jou. Als
ik zou zeggen, dan zitten jullie alle drie
aan. Ik wil graag eerst wel even weten, want wij hebben het hier vooraf erover gehad. En jij zei heel sterk, Gerard, nee hoor, ik ga er zo in. Ik vertel niet dat het de eerste keer is. Ja. En ik dacht van, ik vind het wel netjes om de patiënt erin mee te nemen. Want de patiënt weet het dan ook na de tijd nog van, joh, jij hebt mij voor het eerst maar infuus geprikt. Dat weten ze nog en als het goed gaat, prima. Maar dan kan de patiënt zich er ook even op voorbereiden.
Ja, en ik denk van, je geeft die patiënt extra spanning. Ik ben bevoegd hiervoor en bekwaam, want ik heb me hierin bekwaamd. He, dus het is niet voor het eerst dat ik deze handeling doe. Dus ik wil die patiënt niet belasten met extra spanning.
Oké, vertel
jij. En Jane, hoe sta jij hierin?
Vaak, als je dan voor de eerste keer een infuus gaat prikken, dan staat er ook wel iemand een beetje mee te kijken. En die zegt, nou, misschien iets verder, iets meer links, iets meer naar rechts.
Ja, die verraadt de boel eigenlijk.
Ja, en dan, ik denk dat die patiënt dan echt wel doorheeft dat degene die dan op dat moment dat infuus prikt, dat niet heel veel vaker gedaan heeft. Dus ik denk dat het van tevoren wel goed is om dan te benoemen dat het de eerste keer is. Ik weet niet of je dat bij alle technische handelingen erbij moet zeggen. Nee. Maar ik denk dat bij een vuurprik het wel kan. En het is natuurlijk ook, de ene patiënt heeft mooiere aders dan bij de andere. Dus ik zou dat dan wel doen bij iemand die
mooie aders
goeie, heeft.
Goede venen hebben.
Ik denk ook in jouw eerste situatie wat je vertelde, wat je met ons deelde, dat je dat niet gezegd hebt. Want dat moment is daar eigenlijk helemaal niet of voor. Dus het is ook afhankelijk van situatie, heb ik het idee.
Ik denk dat het ook wel afhankelijk is van een stukje persoonlijke stijl. Ja. Dus iets wat je zelf prettig vindt om te doen. Dus op het moment dat jij Gerard merkt, ik vind het eigenlijk niet zo prettig om te delen. Is het misschien helemaal niet zo gek om het niet te delen. Zodat je eigen spanning ook binnen de grenzen blijft. En op het moment dat jij merkt dat het wel fijn is om te doen. Dat je het wel kan bespreken. Omdat dat voor jou spanningsverlagend werkt op dat moment.
Ja, ik vind mezelf, stel ik me ook een beetje kwetsbaar op, denk ik dan. Ja, moet ik het doen? Ja, ik zit ook nog wel in twijfel. Maar ik zeg het toch meestal wel dat het mijn eerste keer is. Ja.
Eens even kijken. Misschien wel mooi om even te noemen. Samenvattend, Wouter, gaf je aan, het is goed om in ieder geval over dit soort ervaringen te praten.
Ik denk inderdaad ook vooral op het moment dat het een nare ervaring is geweest. En je merkt dat je daar in je hoofd toch mee blijft zitten. Dat je begint te twijfelen aan jezelf. Dat je misschien zelfs wel dingen gaat vermijden. Vanuit het idee dat je het niet goed gedaan hebt. Om dat te bespreken met een collega. En misschien dan wel juist, zoals jij ook zei, Jane, met een collega verpleegkundige. Omdat je daar dan dat toch makkelijker mee kunt delen. Het hoeft niet allemaal bij de psycholoog. Maar om dat dan toch te gaan bespreken, zodat je dat kunt toetsen. En juist als je dingen gaat vermijden, wordt het alleen maar erger. Dus vermijding kan best functioneel zijn, maar is in heel veel gevallen niet helpend, omdat je dan juist datgene wat je zou moeten gaan doen, niet gaat doen. Dus net als wat Monique was het, geloof ik, hè, zei, dat ze op de holding is gaan meelopen om nog meer infusie te gaan zetten.
Ja, vond ik ook een mooi voorbeeld. Ja.
Heel mooi.
Als ik het nou te lang vermijd, hè, wat kan mij dan gebeuren? Wat voor symptomen krijg ik dan?
Nou ja, dan wordt het steeds spannender. Hoe meer je het vermijdt, hoe groter eigenlijk dat idee ook wordt dat je het bijvoorbeeld niet kunt. En we zien ook nog wel eens binnen de psychologie dat als je wat gaat vermijden, dat het zich steeds verder gaat uitbreiden. Dus op het moment dat het infuusprikken, het ene infuusprikken niet gelukt is en je gaat dat vermijden, dat vervolgens het andere infuus, dat je dat ook niet meer durft. En dat zich steeds verder uitbreidt.
Klemmende handjes, klamme haar, zweethanden.
Je kunt je werk eigenlijk niet meer goed doen. Dan.
Ja, in extreme voorbeelden zou dat best kunnen. Ja. Ja.
Dus vooral blijven doen.
Praten,
maar ook dus oefenen.
Ja, en het is wel normaal, hè? Dat vind ik ook wel. Dat vind ik leuk om met jullie hierover te praten. Dat het gewoon normaal is dat je dat voelt bij een eerste keer en dat je daar met anderen over kunt praten. Dat we zijn geen robot, dus wij moeten ook dingen leren. We mogen dingen leren en dat het leuk is. Ja. Dat we dingen, hè, dat je kwetsbaar mag zijn.
Het kan niet altijd perfect.
Ja.
En binnen het verpleegkundig beroep heb je nogal wat eerste keren.
Zeker weten. Ja.
Nou, afrondend hebben wij het leukste rubriekje van de podcast.
Ja, dat vind jij, hè?
Ja, enig. Ja. Het plopmomentje.
Jij houdt van bubbels.
Je moet je wel de 0.0 variant, maar dan mag ik niet te vaak zeggen van de eindredacteur. Hij is biologisch.
Heel belangrijk.
Nee, ik proost. Hoe mooi is het om te proosten op het leven, maar vooral ook op ons mooie verpleegkundig vak. Dat is uiteindelijk het doel waarom wij deze podcast zijn begonnen. Dus ik proost op deze podcast, deze eerste aflevering. Jane, waar ga jij op proosten?
Mag ik op twee dingen proosten?
Zeker.
Ik proost ook op jullie podcast. Ik vind het een superleuk initiatief. Dus daar zeker. En toch ook wel als mijn werk als spoedeisende en hulpverpleegkundige. Dat vind ik nog steeds het leukste wat er is.
Iedereen naar de spoed?
Ja, het liefst wel.
Ja, ik ben trots op dat wij dit mogen doen. Daar ga ik op proosten. En dat het goed is om kwetsbaar te zijn. Dat het mag.
Eerlijke verhalen delen. Ja. Heel mooi.
Nou, daar wil ik me wel bij aansluiten. Het normaliseren van emoties. Ja, vind ik een hele mooie.
Ja.
Ja. En jij heel veel succes, Wouter.
Ja, natuurlijk. Met de slachtenmarathon.
Wil jij hem ploppen?
Zeker.
Niet... Ja.
Zal is ik dit hem je eerste keer
zal
ook?
Zal ik hem echt wegschieten?
Ja,
of
ja,
zal
schieten.
Ik hem,
nee, daar hebben we overal...
Niet naar mij toe.
Nee,
ik ga bukken. Jee!
Heb je vaak gedaan.
Oefend. Ja, dit was niet de eerste keer. Nee.
Zeg, heel erg bedankt. Proost op jullie.
Proost. Proost.
Hey. Nou, Fem. Dit was hem weer.
Ja, de eerste.
Op naar de volgende.
Ja.
Erben Winnemars.
Jee.
Hey.
Dit was Verpleegkundig Café, de podcast vanuit Medisch Centrum Leeuwarden. Volg ons op de socials en luister alle afleveringen in je favoriete podcast-app.